Gemeente, vooraf een enkele afkondiging. De zondagsbrieven zijn wel digitaal beschikbaar, maar niet uitgeprint. Excuses daarvoor. De collectes die zijn vandaag voor de kerk en de tweede is bestemd voor de kerkelijke kast, met name dan voor de Theologische Universiteit. En bij de uitgang collecteren we voor noodhulp voor Syrië. En misschien mag ik die collecte wel heel bijzonder in uw aandacht aanbevelen. Dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing. Die is vanmorgen uit Handelingen 17, de verzen 5 tot en met 14. Dus Handelingen 17, de verzen 5 tot en met 14. Tot zover. Ook in deze morgendienst is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen uit Psalm 118, het eerste en het zevende vers. Psalm 118 over de goedheid van de Heere. En als we daar weer het een en ander van hebben mogen opmerken, dan zeggen we: laat ieders Heeren goedheid loven. Het eerste en het zevende vers.
Thank you.
horen en gehoorzamen aan Gods wet, dat is heilzaam. Dat wordt heel duidelijk verwoord in Psalm 128, vers 3. Zo u met diep ontzag naar 's Heere wet blijft horen, en dat betekent natuurlijk ook gehoorzamen, voor u zal dag aan dag het heil uit Sion vloeien. We willen met elkaar zingen Psalm 128, vers 3, nadat we de wet van de Heere weer hebben gehoord. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan de derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en ook mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag, dat is de Sabbat van de Heere, uw God, en dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en ook alles wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken en u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Net als vorige week lezen we ook vanmorgen Handelingen 17. En nu vanaf het 5e vers tot en met het 14e. Handelingen 17 vanaf het 5e vers. Dan zijn Paulus en Silas in Thessalonica, Griekenland. En dan gebeurt er het volgende, vers 5. Maar de Joden die ongehoorzaam waren, werden jaloers en namen enkele slechte mannen uit het marktvolk apart, veroorzaakten een oploop en verstoorden de orde in de stad. En ze kwamen op het huis van Jason af en probeerden hen voor het volk te brengen. Maar toen ze hen niet vonden, sleepten ze Jason en enkele broeders voor de bestuurders van de stad en riepen luid: deze mensen die de wereld in rep en roer gebracht hebben, zijn ook hier gekomen en Jason heeft hen in huis genomen. En deze mensen handelen allen tegen de geboden van de keizer. Want ze zeggen dat er een andere koning is, namelijk ene Jezus. En ze brachten de menigte en de bestuurders van de stad die dit hoorden in verwarring. Maar toen ze van Jason en de anderen een borgsom ontvangen hadden, lieten ze hen gaan. En meteen stuurden de broeders Paulus en Silas 's nachts weg naar Berea. Die gingen toen ze daar aangekomen waren naar de synagoge van de Joden. En deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want ze ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. Velen dan van hen geloofden, en van de aanzienlijke Griekse vrouwen en mannen niet weinigen. Maar toen de Joden van Thessalonica te weten gekomen waren dat het woord van God door Paulus ook in Berea verkondigd werd, kwamen ze ook daar de menigte in verwarring brengen. Maar de broeders stuurden Paulus toen meteen weg in de richting van de zee, waar Silas en Timotheus bleven daarachter. Tot zover. We willen samen tot de Heere gaan in ons gebed. We willen dankzegging doen voor het feit dat broeder en zuster van Dijk, Budding van het Gerstenveld, komende dinsdag mogen gedenken dat ze 60 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. Wij willen dankzegging doen ook voor het feit dat zuster M. van Gerenstein van de Stationstraat, dat die behandeld kon worden in het ziekenhuis van Nieuwegein aan haar hart en dat allemaal goed verlopen is. En voorbeden willen we doen voor zuster Haupst, die tijdelijk in de schakel verblijft. Ze is uit het ziekenhuis, maar moet de komende weken verder herstellen. En we willen ook aan de heren opdragen zuster Honders Diepeveen van de Goudvink, die in de komende week voor onderzoek moet worden opgenomen in het ziekenhuis van Ede. Laten we ook vanmorgen samen het aangezicht van de heren zoeken in ons gebed. Trouwe heren in de hemel, lang geleden heeft u uw oude bondsvolk Israël onderhouden toen ze reisden door de woestijn. En u heeft dat op een hele bijzondere wijze gedaan. Wanneer ze gebrek aan brood hadden, dan liet u manna neerdalen uit de hemel. Wanneer ze gebrek aan water hadden, dan zorgde u ervoor dat er uit rotsen waterbronnen voortkwamen. En als er geen vlees was, dan liet u kwakkels, vogels aanvliegen die gegeten konden worden. U heeft uw bondsvolk bijzonder onderhouden tijdens die lange reis door de woestijn. En dat was uw genade, daar hadden ze geen recht op. Maar zo mogen wij het vanmorgen ook zeggen, heren. U heeft ook ons weer onderhouden. Want ook die gewone dingen van ons leven, voedsel, kleding en onderdak, ze worden ons door u geschonken. Daar staan we niet altijd bij stil. Maar dat is toch wel de werkelijkheid. En laten we daar toch steeds weer opnieuw bij bepaald worden. Dan zullen we uw goedheid daarin erkennen. Dan zullen we met de dichter van Psalm 118 het werkelijk van heler harte meezingen. Laat ieders Heeren goedheid loof. Want goed is die oppermajesteit. En uw goedheid gaat nog veel verder, Heren, dan de instandhouding en de onderhouding van de dagelijkse dingen. Want u wilt ons ook door het brood uit de hemel, de Heere Jezus Christus, deelgeven aan dat eeuwige leven. Zodat we het dan ook mogen weten dat het waar is wat in Psalm 118 ook staat. Uw goedheid is tot in eeuwigheid. Heer in de hemel, we komen zo samen tot u. U dankend voor uw goedheid in alle opzichten. We komen samen tot u om u te bidden of u ons ook vanmorgen door uw geest wilt vervullen, zo dat we dat woord dat we geopend hebben mogen verstaan. En dat uw dienaar het weer mag verwoorden. Een hoge taak, vanuit menselijke overwegingen zelfs een onmogelijke taak. Maar wilt u het geven door uw geest en wees ons samen goed en nabij. Ons die horen, hem die spreken en verkondigen mag. En dat we aan het einde van deze dienst weer bij u terug mogen komen. En dat we het mogen zeggen, de Heere was goed voor ons. Hij heeft ons onderwezen, bemoedigd, vertroost. Of als we dat misschien nodig hebben, hij heeft ons gewaarschuwd en de weg naar de zaligheid gewezen. Wij mogen samen als gemeente heel in het bijzonder uw grote naam dankzeggen, Heren. Want u heeft weer reden in het midden van ons tot dankzegging gegeven. Onze zuster van Gerestein van de Stationstraat is naar het ziekenhuis geweest in Nieuwegein. Moest daar een behandeling ondergaan, zelfs in haar hart. En u heeft tot hiertoe alles wel willen maken. En ze verwoordt het ook zelf, dan is er dankbaarheid in ons voor die goedheid van u. En we dragen onze zuster ook van hart aan u op. Wilt u haar verder ook nabij zijn? Wees haar nabij. En onze broeder Raman. En allen die haar lief en dierbaar zijn. We mogen samen vanmorgen ook uw naam ervoor erkennen, Heren. Dat broeder en zuster van Dijk erbij stil mogen staan. Dat ze 60 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. U heeft hen die lange tijd gespaard en gedragen. U heeft hen veel gegeven aan elkaar en ze hebben ook veel mogen betekenen voor hun kinderen, voor hun kleinkinderen en ook voor ons als gemeente. We willen samen uw naam erkennen, want dat is ons verlangen, Heren. Uw naam moet alle eer ontvangen. En nu ze in de avond van hun leven zijn gekomen en nu ook de moeite zich vermenigvuldigen lichamelijk gezien, wilt u hen bijzonder ondersteunen en troosten. En wilt u hen rijk zicht geven op uw goedheid, die tot in eeuwigheid is. Goedheid van u in de Heere Jezus Christus, die getrouwe zalig maken en borg. Wij willen samen vanmorgen ook onze moeite en onze zorgen u bekend maken. We dragen onze zuster Honders aan u op, die in de komende week weer opnieuw naar het ziekenhuis moet. Het is al de zoveelste keer voor haar en nu weer een onderzoek. Wilt u haar gedenken, alles wel maken. We leggen alles in uw handen. We dragen ook zuster Haupst aan u op. Ze is weer thuis uit het ziekenhuis, maar kan nog niet in haar eigen woning verblijven. Is nu op de schakel en we dragen haar van harte aan u op. Wilt u haar ook bijzonder omringen met uw trouwe zorg. En dat geldt ook van onze broeder. Wilt u ook hem gedenken? Want ze hebben de laatste tijd best heel veel lichamelijke moeite te verwerken. We bidden voor allen onder ons die eenzaam zijn. We dragen al de weduwnaren aan u op. We bidden voor een ieder die verdriet heeft. Die moeite kent. Psychische moeite, lichamelijke moeite, spanningen of zorg. Wat kan er veel in ons leven aan de orde zijn, Heren? En wat hebben we dan u nodig? Wat hebben we uw zorg nodig? Wilt u zich blijvend over ons ontfermen? En zo komen we samen als gemeente ook vanmorgen weer voor uw heilig aangezicht. Met dank en met gebed. Hoor ons, Heere, enkel op grond van uw genade. Want we hebben geen rechten in onszelf. Enkel op uw genade kunnen we pleiten in de Heere Jezus Christus, uw lieve Zoon, om zijnentwil. Amen. Psalm 119, vers 53 en vers 65 willen we met elkaar zingen. Dat spreekt over het woord van de Heere dat een lamp is voor onze voet en een licht op ons pad. En ook vers 65 spreekt over de rijkdom van het woord. En dat past heel goed bij het gedeelte dat we met elkaar gaan overdenken. Want daar in Berea, daar was men ook dagelijks bezig met dat woord. Dat woord van God, dat was voor die mensen het licht op hun pad en de lamp voor hun voet. Psalm 119, vers 53 en vers 65. Het uitgangspunt is vanmorgen Handelingen 17, het 11e vers. Het gaat over de gemeenteleden in Berea. En deze waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of die dingen zo waren. Als we dit gedeelte met elkaar overdacht hebben, zingen we uit Psalm 119, vers 70. Uw woord is rein. Dat staat zo'n beetje in het midden van dat vers. Uw woord is rein. En dat mag gelouterd heden. En uw knecht wil zich daar dagelijks mee beraden, daarmee bezig zijn. Vorige week, gemeente, hebben we er met elkaar bij stilgestaan dat de apostel Paulus en ook Silas in de Griekse plaats Thessalonica kwamen. Ze hebben 3 sabbatten lang gehandeld met die mensen, daar staat er, over de schriften. En dat is te begrijpen, want dat is nou om zo te zeggen ook de verbinding tussen christenen en joden. De schriften. We hebben alle verschil dat samen. We hebben de schriften, al hebben zij dan alleen de schriften van het Oude Testament. Wij ook van het Nieuwe Testament. Maar dat is het gemeenschappelijke, de schriften. En Paulus die heeft daar 3 sabbaten lang in Thessalonica met de Joden daar gesproken over de Christus der schriften, de Messias, de zaligmaker. De Joden verwachten de zaligmaker, de Messias. En ze verwachten hem als koning die overweldigende majesteit om zich heen zal verspreiden. Maar Paulus zei van, de schriften leren ons iets anders. De schriften leren ons dat als de Messias, als de zaligmaker komt, dan komt hij in de weg van lijden en van sterven. Hij zal ook weer opstaan, dat is zeker. Maar de Messias moet u niet verwachten als overwinnende koning. Die moet u verwachten als lijdende knecht. En wat Paulus ook daar in die synagoge heel duidelijk naar voren bracht, is wie nu de Christus is. En toen kwam natuurlijk de naam van de Heere Jezus naar voren. Jezus is de Christus. Hij is door God gegeven. En we mogen in hem onze zaligheid zoeken en vinden. Nou, na die verkondiging daar in Thessalonica kwamen sommigen van de Joden tot geloof. Er waren ook Grieken die zich bij de Joden daar hadden aangesloten en daarvan kwamen heel wat tot geloof. En bijzonder is, van de vooraanstaande vrouwen kwamen er ook niet weinigen tot geloof. Dus er ontstaat toch een gemeente in Thessalonica. De Heere doet zijn werk. Hij gaat met de Heilige Geest die prediking in het hart van mensen leggen, zodat het mensen tot geloof brengt, zodat mensen Christus leren kennen en belijden. En de gemeente in Thessalonica, die wordt later in de brieven die Paulus ook aan hen heeft geschreven, zelfs een voorbeeld genoemd voor andere gemeentes. In heel Macedonië, in heel Griekenland. Nou, dat klinkt allemaal heel erg mooi natuurlijk. Zending en zegen. Maar, en dat hebben we vorige keer ook gezien, het is niet alleen maar een succesverhaal. En als het woord van de Heere wordt verkondigd, dan krijg je ook tegenkrachten daartegen. Dat gebeurde ook in Thessalonica. En we hebben het nog eens even weer met elkaar gelezen, hè, wat er gebeurde, hè, hoe men probeerde om de apostelen voor het gerecht te brengen. Dat lukte niet. Wel, de mensen werden voor het gerecht gedaagd bij wie de apostelen logeerden. Nou ja, zo zie je dus, er komt ook tegenwerking. Als de Heere met zijn geest komt werken, dan mobiliseren ook de krachten uit de duistere wereld van de hel zich. Nou, dan zie je in het gedeelte dat we dan vanmorgen met elkaar overdenken, dat de apostelen verder moeten. Het is niet alleen maar een willen, maar het is ook een moeten. Ze worden door het tegenstand gedreven, weggedreven. En dan komen ze in de plaats Berea. Nou is die naam Berea in onze kring natuurlijk niet zo heel erg onbekend. We hebben al jaar en dag de Berea-kring. Berea, een plaats in Griekenland. Daar komen de apostelen, daar wordt het woord gebracht. En daar gebeurt ongeveer hetzelfde als in Thessalonica. Ook daar ontstaat een gemeente. Maar ook daar komt weer tegenwerken. We willen met elkaar er vanmorgen bij stilstaan. Ik heb als thema gekozen het woord in Berea. Het woord in Berea. Ik zei wel, gemeente, Paulus en Silas, die gaan niet vrijwillig op pad. Ze worden door de omstandigheden gedreven. En ze weten ook niet precies waar ze naartoe gaan. Maar ze staan onder de leiding van de Heilige Geest. Dat is uit heel het boek Handelingen duidelijk. De Heilige Geest die soms hen verhinderde om bepaalde wegen in te slaan. En die op een ander moment hen weer heel duidelijk aangaf. En die kant moeten jullie nou op en daar moeten jullie zijn. Er was tegenstand gekomen in Thessalonica. Ik heb u er niet, net iets van verteld. Ze hebben de mensen waar ze logeerden, Jason en de anderen, die hebben ze voor het gerecht gedaagd. En dan brengen op dat moment de broeders in Thessalonica, die brengen Paulus en Silas 's nachts naar de volgende plaats, Berea. 's nachts naar de volgende plaats. Je zou er zomaar overheen lezen, maar je moet daar vanmorgen eens even weer bij stilstaan, gemeente, wat dat toch eigenlijk precies inhoudt. Wanneer je op pad moet en omdat je dus moet vluchten, is dat al erg genoeg. Maar wanneer je dan ook nog eens een keer 's nachts op pad moet, dan is dat nog dubbel erg. En dat was hier aan de hand. Paulus en Silas die moeten nota bene 's nachts gaan vluchten uit Thessalonica. Nou, dan kun je er wel iets bij voorstellen. Ze kenden de omgeving niet en er zullen echt geen lantaarnpalen aan de kant van de weg hebben gestaan. Dus het zijn allemaal donkere en onverlichte paden. En dat bergt ook allemaal gevaren in zich. Ze kunnen vallen en ze kunnen zelfs nog overvallen worden ook. En nee, zo makkelijk is dat nou niet. 'S nachts moeten ze vluchten. En wat ik dan vanmorgen ook nog zou willen opmerken, gemeente, en misschien dat u zegt, nu ik dit nou zo meteen ga noemen, dat herken ik wel uit mijn eigen leven. Soms kun je, als je de slaap niet kunt vatten, als er moeite en zorgen in je leven zijn, dan kun je juist 's nachts ook zo worden bestreden. Ik las weer ergens, de vorst van de duisternis komt vaak in de nacht om de kinderen van God te bestrijden en aan te vechten. En hij laat dan als door een vergrootglas de moeite en de tekortkomingen zien, zodat ze veel groter lijken dan ze in wezen zijn. Nou, dat kun je misschien wel herkennen. Dat je 's nachts met dingen rondloopt, dat je de slaap niet kunt vatten, dat je in je hoofd bepaalde dingen ook zich manifesteren en dan de volgende dag, dan denk je bij jezelf, heb ik me daar nou zo druk over gemaakt? 's Nachts lijken de dingen soms nog veel groter dan dat ze eigenlijk zijn. En zo weet de boze onrust te zaaien en benauwdheid in het hart. Wat denkt u, gemeente, dat de duivel Paulus en Silas ongemoeid zal hebben gelaten toen ze daar midden in de nacht over die onbekende en over die donkere wegen moesten lopen. Ja, wie weet waarheen? Ze zullen ongetwijfeld aangevochten zijn wat zal er dan in hun hart zijn opgekomen? Wel, ik denk zoiets van, jullie denken dat de Heere de overwinnaar is. Maar kijk nou eens goed naar je leven, kijk nou eens goed naar de situatie. Jullie moeten nou hier midden in de nacht ronddolen. Jullie lijken op wrakhout. Daardoor de stromen van de zee, dan weer hier en dan weer daar naartoe gedreven worden. En dan zal het ook in hun hart gekomen zijn, jullie vertrouwen op de Heere. Maar laat dat nou maar achterwege, want als je op de Heere vertrouwt, dan kom je ook niet zo heel erg ver mee. Ja, de Heere is er wel hoor, zal die zeggen, maar de Heere heeft ook geen greep meer op al de omstandigheden. Het is in jouw leven zo moeilijk en God weet er wel van, maar hij kan er ook niks aan doen. In een van zijn brieven stelt Paulus op een gegeven moment dat hij het mikpunt geworden is van de duivel. En dan schrijft hij, van een engel van de Satan die mij met vuisten sloeg. Nou, als je dat dan leest, dan denk je bij jezelf, wat zou dat nou eigenlijk betekend hebben? Zou dat nou letterlijk zijn geweest of hoe dan ook? Hè? Ik denk dat het meer geestelijk is geweest. Dat hij een stuk geestelijke kwelling heeft gehad die de tegenstander van God hem liet overkomen. Nou, ik ben er eigenlijk zeker van dat die geestelijke kwelling ook door Paulus en ook door Silas ondervonden is toen ze moesten vluchten uit Thessalonica. Toen ze midden in de nacht daar een beetje rondliepen. Toen zal het ook op hen afgekomen zijn. Is dit nou een teken van Gods macht dat jullie moeten vluchten? Is dit er niet veel meer een bewijs van dat de dingen de Heere ook uit handen glippen? En zo kan dat soms ook zijn, hè? Dat de boze met zijn aanvechtingen komt, juist ook in de nacht. En dan eigenlijk ook probeert om de Heere verdacht te maken en om je van het vertrouwen op God ook af te brengen. Misschien kun je er wel wat over zeggen vanuit je eigen leven. Maar ik wil vanmorgen ook heel duidelijk zeggen, gemeente, dat we in dit gedeelte geen aanwijzing hebben dat Paulus en Silas aan die verzoekingen en die verleidingen en aanvechting ten onder zijn gegaan. En ik heb er weer wat over gelezen, dat begrijpt u wel, en dat wil ik u graag ook weer doorgeven. Het zal samengehangen hebben, zo las ik, het zal samengehangen hebben dat ze dus tegenover die bestrijding niet ten onder zijn gegaan. Dat ze niet alleen maar de aanvechting hebben gekend en ervaren, maar dat ze ook tegenover alles het vaste geloof hebben beoefend in de beloften van God. En er stond zo mooi, en dat wil ik u graag doorgeven, de apostelen zullen in het nachtelijke donker omhoog gekeken hebben naar de hemel, en ze zullen aan het firmament tal van lichtende sterren hebben ontdekt. En in hun gedachten zal zijn opgekomen wat God eens tegen Abraham heeft gezegd. Zie op naar de hemel, Abraham, tel de sterren, als je ze tenminste tellen kunt. En vervolgens zei God tegen Abraham, zo zal ook jouw zaad zijn. Dus de menigte van de sterren mocht voor Abraham een bewijs zijn dat God zijn vaste beloften zou vervullen. Nou, toen Paulus en Silas in die nachtelijke uren daar zo ronddoolden en de bestrijdingen, de aanvechtingen voelden, toen hebben zij ook omhoog mogen kijken. En toen hebben zij ook die sterren gezien die Abraham ook gezien had. En toen zal het ook weer in hun hart zijn gekomen. Boven alle sterren is de Heer. En vaster dan alle sterren is zijn beloftewoord. En we kunnen toch op hem aan. Lelijke duivel, ga weg. Je hebt het niet bij het rechte eind. Je moet nu weggaan. De Heere is onze God. Hij zal ons geleiden. Hij zal ons bevrijden. Hij staat erboven. Lelijke duivel, kijk ook jij maar naar de sterren. Dan weet je hoe het is. En dan ben ik het wel met u eens als u vanmorgen zegt, dat lees je niet. En je moet dan inderdaad op een gegeven moment ook een beetje halt houden natuurlijk met je overdenkingen. He, dat begrijp ik heel goed als u dat zegt. Maar ik kan me eigenlijk toch niet helemaal aan de indruk onttrekken dat op een gegeven moment Paulus en Silas in die nacht zijn gaan zingen. En hoe ik daar nou weer bij kom. Nou, ze hebben ook gezongen in die gevangenis van Filippi. Toen was het ook allemaal niet zo prettig. Toen kwam er ook heel veel bestrijding. En dan staat er zo mooi, ze zongen goden lofzangen in de nacht. Nou, ik stel me zo voor hè, dat Paulus en Silas daar op een gegeven moment tegen elkaar ook hebben gezegd, de Heere staat er toch boven, ook al komt er heel wat op ons af, ook al weten wij niet waar de weg heen gaat. Maar de Heere staat er boven en dat ze toen tegen elkaar hebben gezegd, of misschien wel spontaan zijn begonnen om te zingen over de trouw van de Heere. En ik zal de psalmen zelfs in de nacht gaan zingen. Denk je niet? De vlucht uit Thessalonica, midden in de nacht, eindigt ten westen van de stad, om precies te zijn 72 kilometer ten westen van Thessalonica. En daar ligt de plaats Berea. De plaats Berea die is genoemd naar de stichter van de stad en dat was een zekere Feres. En zoals dat bij ons ook wel gebeurt, hè, dan worden namen vaak een beetje verbasterd. En zo werd Ferea, werd Berea. Het stadje lag aan de voet van de berg Bermius. Nou ja, ik moet u eerlijk zeggen, dat zegt mij zelf ook niet zoveel. Maar wat ik wel las, dat is dat die berg Bermius weer een uitloper was van die grote Olympus. En de Olympus is natuurlijk de berg in Griekenland. En wanneer ze daar komen in Berea, dan merken de apostelen dat er ook in Berea een synagoge is. Dus daar wonen ook Joden. En wat doen ze? U raadt het al, ze gaan de synagoge binnen. Zoals ze dat eigenlijk altijd deden, waar ze ook maar kwamen, eerst naar de Joden om het evangelie met hen te delen. En daar gebeurt natuurlijk weer hetzelfde als in Thessalonica. Ook daar heeft Paulus vanuit de schriften gesproken over de Heere Jezus. Hij zal hen gewezen hebben op dat machtige evangelie, dat het God in zijn liefde behaagd heeft om zijn zoon te zenden. En dat die zoon ten onder is gegaan, tot in de dood toe, maar ook weer opgestaan is uit het leven. En dat er in de Zoon van God nou werkelijk leven, vergeving van zonden, eeuwig leven te zoeken en te vinden is. Jezus is de Christus. Dat is het centrum geweest van de verkondiging van de apostelen. En dat heeft daar ook in die synagoge van Berea mogen klinken, dat evangelie. En dan lees je dat het inderdaad ook daar weer vruchten voortbrengt. Dan lees je dat het ook daar inderdaad mensen weer brengt tot geloof. Dat mensen in die verkondigde Christus hun zaligmaker, hun koning mogen ontdekken. Wat is dat toch eigenlijk altijd weer een bijzonder iets. Wat is dat altijd weer bijzonder op de zendingsvelden, wanneer het woord wordt gebracht en dat er mensen uit het heidendom mogen komen en in Christus hun zaligmaker mogen beleiden. Wat is dat altijd weer bijzonder. En zo gebeurt dat ook daar weer in Berea. De Heere komt met zijn Heilige Geest en hij zorgt ervoor dat dat woord niet leeg terugkomt. Dat is eigenlijk altijd zo. We zouden bijna denken, het woord van God verkondigen, dat is onbegonnen werk, want mensen luisteren toch niet en het kan toch niet, om zo te zeggen, mensen harten bekoren. Maar de Heere komt met zijn Heilige Geest om door dat woord mensen harten te vernieuwen. Dat is altijd de weg geweest. Dat blijft tot vandaag de dag ook de weg. We hoeven het niet in allerlei bijzondere dingen te zoeken om mensen tot geloof te brengen. Verkondig het woord. Predik het woord. En zo werkt de Heere door zijn geest in harten van mens. Dan wordt er van de mensen in Berea iets bijzonders gezegd. En dan komen we bij vers 11. Deze mensen waren edeler van gezindheid dan in Thessalonica. Want ze ontvingen het woord met grote bereidwilligheid. En ze onderzochten dagelijks de schriften om te zien of de dingen zo waren. Er komt bij die mensen in Berea schriftonderzoek. Die mensen in Berea die gaan, om zo te zeggen, de schriften onderzoeken. Iedere dag opnieuw om te zien of de dingen die hen verkondigd zijn ook werkelijk waar blijken te zijn. Ze worden daarom edele mensen genoemd. Edeler van gezindheid dan die in Thessalonica. Edele mens. Als wij het over edele mensen hebben, dan hebben we het vaak over aristocraten. De baron, de hertog, de jonkheer. Maar hier wordt gesproken over adel die in het gemoed zit. Aristocratie die in het hart zich bevindt. En waaruit blijkt dan die aristocratie van het hart? Die blijkt dat je met toegenegenheid, met bereidwilligheid dat woord van God ontvangt, bereid bent om te zien of de dingen zo zijn, de schriften onderzoekt. Je moet je voorstellen, gemeente, dat er daar bij die mensen in Berea wel het een en ander overwonnen moest worden. Hè? Zij waren Joodse mensen. Ik heb u al meer dan eens gezegd wat de visie van de Joden is op de Messias. Daar moesten ze van af. En ze moesten de ergernis overwinnen die er in hun hart leefde ten opzichte van het evangelie van genade. En dat is heel herkenbaar, want dat zult u in uw hart en jij in jouw hart denk ik ook wel kennen. Dat er een stuk ergernis is in je hart. Moet ik nou door genade zalig worden? Kan ik nou helemaal niets zelf voor God betekenen? Nee. Ik moet sterven aan mijzelf. Ik kan alleen maar uit genade door Christus zalig worden. Daar moet wel wat voor overwonnen worden in een hart. En dat is wat daar gebeurd is. Dat is wat God zelf gedaan heeft. En daarom worden ze nou genoemd edelen van gemoed. Het zou niet zo wonderlijk zijn geweest, gemeente, wanneer die mensen daar in Berea het woord naar zich neer hadden gelegd. Hè? Want ja, ik heb u al gezegd, het woord dat strookte niet, zoals dat verkondigd werd, dat strookte niet met hun opvoeding. Maar ze blijken serieus dat woord te onderzoeken. Het open te doen in hun eigen hart en leven. Zijn de dingen zoals ze ons verkondigd zijn? Of zijn ze niet zo? echt met dat woord van God zijn ze bezig in hun leven. Edele mens. Nog niet zo heel erg lang geleden las ik dat er mensen zijn die heel graag in de adelstand willen verheven worden. En ze kunnen dan in bepaalde landen zelfs ook een adellijke titel kopen. Dat kost een paar centen, maar dan heb je ook wat. Dan ben je ook een sir of een edele. Ja, dan ben je voor de mensen wat. Maar je bent voor God een edele. Je bent voor God een edele man, een edele vrouw, een edele jongen of een edele meisje. Als je de schriften onderzoekt. Als je die werkelijk open mag doen in je leven. Dat het je erom te doen is om de Christus der schriften te kennen en steeds meer te leren kennen. Om zo te mogen groeien ook in het geloof. En om te leren welke richting God wil dat jij in jouw leven gaat. Ik mag vanmorgen dan denk ik wel heel eenvoudig de vraag stellen aan u, maar ook zeker ook aan jou. Hè? Welke plaats nemen de schriften in je leven? Kan van jou gezegd worden wat van de Bereërs gezegd werd? Ze waren edeler van gezindheid, want ze ontvingen het woord met bereidheid, grote bereidheid, en onderzochten dagelijks de schriften om te zien of de dingen waren zoals ze hun verkondigd zijn. Welke plek neemt de schrift in ons dagelijks bestaan? Dat is vanuit dit gedeelte vanmorgen denk ik wel een hele belangrijke vraag. Er zijn heel wat mensen die met allerlei boeken bezig zijn. Als je studeert, dan moet je met heel wat boeken bezig zijn. Dat kan niet anders. Maar vergeet niet dat de boeken van deze wereld je alleen maar wijs kunnen maken voor zover deze wereld gaat. Maar wil je wijs worden als het gaat om de zaligheid en als het gaat om het eeuwige leven, dan moet je zijn bij het boek der boeken. Dan moet je zijn bij het woord van God, de Bijbel. Edeler mens. Je bent een edele als je nauwgezet de schriften onderzoekt. Mag ik ook aan u, die de Heere in uw leven mag kennen, de vraag stellen: zijn we nog werkelijk dagelijks aan het onderzoek? Want laten we maar heel eerlijk zijn, er zijn zoveel dingen die op ons afkomen en dan kan het zomaar zijn dat je eigenlijk zegt, nou is er alweer een dag voorbij en heb ik weer niet de tijd genomen, want zo is het dan weer, ik heb weer niet de tijd genomen om de schrift te openen. Daarom is het ook goed, denk ik, om daar vaste tijden in aan te brengen, want dan heb je daar een ritme in. Maar ook wanneer je dat niet kunt, laat de schriften iedere dag open gaan in je leven. Je moet het ervan hebben, de bemoedigingen en de correcties, de waarschuwingen. Je hebt het nodig, de schriften moeten open in je leven. Laat dat dan vanmorgen voor ons helder worden vanuit dit gedeelte, hoe belangrijk het is dat we onderzoekers zijn van de woorden van de Heer. En wat we tenslotte in dit gedeelte lezen, gemeente, dat is dat het onderzoek van de schriften niet zonder vrucht en zegen blijft. Ik zei al, er komen vele mensen tot geloof. Ook aanzienlijke mensen. En al die mensen die mogen de Heer Jezus Christus leren belijden, ze krijgen hem nodig als zaligmaker van hun leven. En reken er maar op dat dat hun leven werkelijk vrede heeft gegeven en vreugde. Want er is onder de hemel geen betere naam dan deze ene naam die God ons heeft gegeven. De naam van de Heer Jezus Christus. Als je die naam mag kennen, dan heb je die rust waar Augustinus het over had. Ons hart is onrustig, totdat het rust vindt in God. Als je die naam mag leren kennen, dan heb je vrede die alle verstand te boven gaat. Dan heb je verwachting ook van het komende koninkrijk dat straks volkomen zal zijn. Buiten het kennen van deze naam blijft de mensenhart leeg en dorstig en op zoek naar dat wat hem vervullen kan. Mag ik het dan eens zo zeggen vanmorgen? Je blijft van kik tot kik gaan en van hype tot hype. Maar als deze naam werkelijk open gegaan is voor je hart, dan heb je in hem alles gevonden wat je voor tijd en voor eeuwigheid nodig hebt. Aan zijn voeten, daar wordt het ontvangen. Daar wordt het leven ontvangen. Kennen we de plaats aan de voeten van Christus? Het woord van God heeft veel vrucht gedragen in Berea. God heeft dat gedaan. Maar ik zei al, als het woord gebracht wordt, dan komt er ook van alles weer tegenop. Hè? En dat zie je ook daar in Berea. Dan komen weer die mensen uit Thessalonica, die Joden uit Thessalonica, om de boel te verstieren. Waar de Heere werkt en een kerk bouwt, zo zei Luther, daar is ook de duivel bezig met het bouwen van de kapel. Helaas, helaas. Voor Paulus geldt dat hij weer moet vluchten. Maar laten we de nadruk vanmorgen nou niet leggen op die vlucht en op die bestrijding. Laten we nou vanmorgen de nadruk erop leggen dat de Heere vrede en dat hij vreugde en dat hij rust daar aan die mensen gaf in Berea door de verkondiging van de schriften. En de schriften werden door hen onderzocht. Ze onderzochten die dagelijks, elke keer weer opnieuw. Laat dat ook door ons, door u en door jou mogen gebeuren. Laten wij instemmen met wat de dichter van Psalm 119 zegt. Dat woord van u is rein, Heere. En uw knecht wil zich daar dagelijks mee beraden. Amen. Laten we samen danken en bidden. We willen er ook aan denken dat onze zuster Annette van der Linden komende vrijdag voor verlof naar Nederland komt. We bidden om een behouden reis voor haar. Uw woord is een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. Uw woord bevat de boodschap van uw genade en van uw ontferming. Uw woord laat ons weten dat u het bent, Heere, die uw eigen lieve zoon hebt uitgezonden. Hem ten onder hebt laten gaan aan het kruis. Maar ook hem weer opgewekt heeft uit de doden. Opdat wij, zondige mens, in hem vergeving van zonde, eeuwig leven zouden mogen vinden en verkrijgen. Dat woord van u, Heere, dat bevat ook zoveel troost en dat bevat ook zoveel beloften. En als we daar de kracht van in ons leven hebben ervaren, dan zeggen we inderdaad, het is zo goed om dat dagelijks te onderzoeken. Om net als de mensen in Berea, dagelijks die woorden van u te horen, om ze te onderzoeken. Heere, wilt u geven dat het in ons aller leven ook de werkelijkheid mag zijn. Gedenk onze jonge mensen die vaak heel wat informatie ook op zich af voelen komen en zien komen, maar dat ook onze jonge mensen dat geheim kennen van de Bereërs onderzoeken in de schrift of de dingen zo zijn zoals ze hun verkondigd werden. Heren, we danken u dat we uw woord hebben, dat woord dat steeds weer opnieuw onze weg wijst, dat steeds weer opnieuw verwachting, rust en vrede geeft. We bidden van u, Heren, wilt u heel bijzonder zijn met onze zuster Annette van der Linden, die komende vrijdag naar Nederland hoopt te komen voor verlof. Wilt u haar een goede reis, een behouden reis doen maken. En dat ze hier in ons midden dan ook een tijd mag zijn waar ze wat ontspannen mag en nieuwe krachten op mag doen om haar taak ook daar in het oosten te vervullen en weer opnieuw te vervullen. Wij willen u danken, Heren, voor deze dienst, dat we weer in alle rust bij elkaar mochten zijn. En we bidden of u ons vergeven wilt wat niet was naar uw heilige wil. Wil ons aanzien alleen maar in hem, de Heer Jezus Christus, in wie vergeving en leven is te vinden, om zijnentwil. Amen. De slotzang is Psalm 33, het tweede en ook het elfde vers. En vooral in dat tweede vers gaat het erover dat dat woord van de Heere zo belangrijk voor ons leven is. Psalm 33, vers 2 en vers 11. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.